Ananas, de podcast.
Je luistert naar Jonas, de podcast waarmee we jongeren en ouders willen ondersteunen na een scheiding.
Wij, dat zijn Sophie van Hemmens en Vanessa Maas. Sophie is advocaat en familiale bemiddelaar.
En Vanessa is klinisch psycholoog en therapeut. In seizoen 2 gaan we elke aflevering inzoomen op een aantal thema's die we meebrengen uit onze praktijk.
Rond die onderwerpen gaan we dan in gesprek met elkaar en merken we op hoe we soms de dingen hetzelfde zien en soms toch ook anders, wat helemaal oké is.
En zo leren we elke keer iets nieuws om de jongeren en hun ouders nog beter te begrijpen. En dat is natuurlijk onze bedoeling. Hallo, dag Vanessa.
Dag Sophie. We zitten hier terug.
Ja, inderdaad. Ja, voilà. En als we hier zitten, is alles goed. Hè. Dan gaan we weer over een interessant thema spreken.
Ja, dan wil het zeggen dat we weer even tijd gevonden hebben om een nieuwe aflevering op te nemen.
Ja, dat klopt. En vandaag gaan we het eigenlijk hebben over het belang van psycho-educatie.
Ja, ja, dat was een van de thema's dat nog op ons lijstje stond. Hè. Zo het, dat we toch wel merken dat dat iets is dat heel belangrijk is, zowel in uw werk als in het mijn. En dat is ja, uitleg geven aan mensen, aan ouders, aan kinderen en jongeren en soms aan collega's.
Ja, want die term psycho-educatie, ik heb de indruk, velen weten er iets van, anderen hebben er al iets van gehoord. Wie moet dat dan eigenlijk doen? Hoe zit dat juist in elkaar? Kun je daar even wat uitleg over geven? Wat is dan nu concreet psycho-educatie?
Goh, voor mij is psycho-educatie, maar ik heb daar nu ook geen officiële definitie voor of zo, maar voor mij is psycho-educatie vooral dat je aan ouders, allee, in deze thematiek, hè, aan ouders of aan kinderen en jongeren of aan netwerken uitlegt die context waar dat je nu in zit in ouderschap na scheiding, wat is dat eigenlijk? Wat is normaal? Wat kunt je verwachten? Hoe ziet zo'n proces eruit van uit elkaar te gaan, van je gezin te moeten herzieken, van gescheiden ouder te zijn? Wat komt daar allemaal bij kijken? En dat je eigenlijk aan de betrokkenen wat vertelt, wat dat je kunt verwachten, omdat we dat weten uit onderzoek. Hè? Dus psycho-educatie is voor mij altijd een heel klein beetje gebaseerd op wat weten we vanuit literatuur, vanuit onderzoek. Om dan samen met mensen te gaan kijken en hoe past dat nu voor u of hoe kunnen we dat nu vertalen naar uw praktijk. En in die zin vind ik dat heel belangrijk, omdat we toch wel in de praktijk merken dat heel veel ouders, collega's, hè, maar ook kinderen en jongeren zelf daar nog heel veel vragen over hebben.
Ja.
Is dat normaal dat ik mij zo voel? Zou ik mij nu intussen niet al anders moeten voelen? Lopen andere mensen hier ook tegenaan? Vinden andere mensen dit ook zo moeilijk? Heeft heel vaak te maken met niet goed weten dat proces waar dat je in zit, wat dat daar eigenlijk bij hoort.
Ja, je begint aan een rollercoaster en je weet inderdaad niet wat er allemaal op je pad komt. Is dat normaal? Zo'n stukje normaliseren eigenlijk ook. Erkenning geven, ja. Voorbeelden en eigenlijk ook wat handvaten.
Ja. Ik vind het handvatenstuk vind ik nog iets anders, omdat je dat pas kunt doen eigenlijk wanneer dat je de vertaling gemaakt hebt met oké, we weten nu hoe dat het in het algemeen is, maar herkent je dit ook en past, kun je dat ook toepassen in je eigen situatie? En dan kom je bij handvaten, hè? Wat kun je dan anders gaan doen? Maar inderdaad, zo, ik vind zo, dat normaliseren enerzijds van wat dat je nu doet, wat dat je nu voelt, heeft meer te maken met het proces waar dat je in zit en met de context van gescheiden ouder zijn. Dus dat is dat normaliseren. En anderzijds inderdaad die erkenning. Hè? Zo het erkenning krijgen van ook anderen voelen dit, ook anderen denken dit, ook anderen ervaren dit. En dat is dus een beetje normaal.
Ja, ik moet zo spontaan denken aan iemand die zei, dat is zo de HEN-methode. Herkennen, erkennen en normaliseren.
Ja, ja.
En dat stukje, maar het is niet omdat het hoort om dat te doen, maar omdat dat eigenlijk heel belangrijk is en dat dat ook wel echt voor mezelf en als ik heel veel mensen ontmoet, herkenbaar is, waar dan mensen eigenlijk allemaal mee struggelen. En de eerste vragen zijn altijd van, inderdaad, ik weet echt niet hoe ik hier aan moet beginnen. Ja. En is dat normaal, hoe dat ik mij voel?
Ja.
Moet ik inderdaad al mij niet zo voelen? Of moet ik anders doen? En een andere voelt zich helemaal iets anders.
Ja. 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 En wat ik daar heel belangrijk in vind, is dat psychoeducatie heeft niet als doel van goed te keuren wat dat er soms aan het gebeuren is. Hè? Want soms stellen mensen een bepaald gedrag. Of hè, als we kijken naar ouders die echt vastzitten in de ouderschap na scheiding, ouders die soms geweld gebruiken, ouders die blijven in conflict zitten. Psychoeducatie heeft nooit als doel om te zeggen, het is allemaal oké, okay, het gedrag is allemaal oké. Okay. Ik denk dat we wel ook moeten blijven benoemen wat daar risico's zijn soms voor een aantal voor ja. kinderen en jongeren en voor ontwikkeling als ze in sommige contexten opgroeien. Maar we weten toch dat als je tot gedragsverandering wilt komen, dan moet je eerst een beetje in connectie kunnen gaan met mensen. En die in connectie gaan helpt wanneer dat je eerst ook kunt uitleggen van ah ja, maar ja, ik begrijp wat dat maakt dat jij zo doet. Want de stress triggert dat, of het verlies triggert dat, of heel die situatie lokt iets uit. En dat maakt wat dat je doet misschien niet oké. Maar als je al beter begrijpt waarom dat je doet, dan kun je misschien ook wel tot verandering komen. Dus ik vind, er is een verschil tussen herkennen, normaliseren en goedkeuren.
Ja,
hè, dat is nog een heel groot verschil.
Dan is het eigenlijk eerder van, oké, wat kan je dan wel doen? Hè?
Ja, ja.
Nadien dan. Hè? Ja, 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 zeker. En voor wie is dat dan eigenlijk weggelegd?
Ik denk eigenlijk dat iedereen dat moet kunnen doen. Want we hebben het nu eigenlijk wat gehad over zo psychoeducatie aan ouders.
Ja.
Maar we weten dat ook kinderen en jongeren soms heel veel uitleg moeten krijgen over wat gebeurt er hier eigenlijk in mijn gezin. Ja. En goh, nu moet ik hier in twee huizen gaan leven en hoe moet ik dat hier gaan doen? En waarom zegt mijn mama dit over mijn papa? En waarom doet mijn papa zo als mijn mama in de buurt komt? En waarom is mijn oma heel de tijd zo boos als ik papa uitspreek? Of waarom doet iedereen zo raar? Ja, en ja, is dat normaal dat ik dat allemaal voel? En daarin weten we ook dat kinderen en jongeren die geen uitleg krijgen of geen goede uitleg krijgen. Hè? En wat bedoel ik met geen goede uitleg? Dan bedoel ik een uitleg die ze eigenlijk cognitief nog niet kunnen vatten, omdat er te moeilijke woorden in staan. Of omdat je eigenlijk al beroep doet op een aantal cognitieve vaardigheden die ze nog niet kunnen op die leeftijd. Of ze krijgen een uitleg die heel verwarrend is, want mama zegt A en papa zegt B. En hoe moet ik dat hier nu begrijpen? Of wie moet ik hier nu geloven? Dat brengt mij gewoon nog meer in de war. Dus ook kinderen en jongeren hebben psycho-educatie nodig. En als je dan vraagt wie moet het doen, ik denk iedereen.
En als iedereen van de leerkracht...
Van de leerkracht tot de huisarts, tot een advocaat, tot de rechter bij wie dat je komt voor uw gesprek, tot de psycholoog, tot de deskundige die aangesteld wordt, tot misschien eigenlijk, en dat vind ik ook een hele belangrijke, een omgeving of een netwerk die er zo misschien iets buiten staan, maar die ook kunnen zeggen, goh, ik heb iets gelezen dat in een scheiding dat normaal is. Hè. Of ik heb iets gehoord dat anderen dat ook vinden. Of ja, ik denk iedereen, uiteraard op zijn manier. Hè.
Ja, ja, ja.
Maar ik denk dat we wel terug heel erg moeten woorden geven aan wat is dat, een scheiding? Ja. Wat is ouderschap
na scheiding? En dan wil ik u eigenlijk zeggen, inderdaad, die psycho-educatie, dat is een stuk dat je meegeeft aan ouders. Hè. Wat kunnen ze zelf doen? In welke context dat zij zitten? Eventueel ook, ik zeg maar iets, hoe dat ze het gesprek bijvoorbeeld leiden als ze het aan hun kinderen gaan vertellen
ja.
en zo verder. Wat maakt dan een reactie eventueel op die manier of voor die leeftijd en zo verder normaal is? Om hun daar ook in wat te helpen, maar eigenlijk ook aan jongeren zelf, rechtstreeks dan.
Rechtstreeks aan kinderen en jongeren zelf. En allee, je zult dat ook wel merken, Sophie. Ik zie dat ook in de praktijk soms. Kinderen en jongeren stellen ook vragen hè, aan hun ouders. Van, goh, mama, waarom doe jij nu zo? En waarom zegt die rechter dit? En waarom komt papa mij niet halen? Of waarom
of
is die nieuwe vriend van...
Soms niet te stellen aan hun ouders. Wat maakt dan een andere persoon?
Ja, ja.
Die een persoon, nou, we hebben gezegd, van de leerkracht tot toch de bemiddelaar en zo verder, wel belangrijk om hun dat platform te geven.
Ja.
Want kinderen hebben gewoon heel veel vragen, niet alleen over dit thema, maar er is een soort van transparantie, duidelijkheid nodig, wat maakt dat ze er niet nog een grotere fantasie van maken dan dat de werkelijkheid is.
Ja, en we hebben allemaal, weet je, als je in een rollercoaster stapt, dan heb je graag dat je weet hoeveel keer je over kop gaat gaan en hoe dat het eruit ziet, zodanig dat je een beetje kunt inschatten wat dat u te wachten staat. En wat dat we eigenlijk heel vaak doen, is als ouders gaan scheiden, dat kinderen en jongeren worden in een rollercoaster gezet, maar die krijgen geen uitleg over daar gaat het misschien over kop gaan, of nee, deze keer gaat het niet over kop gaan, of ja, maar je zit eigenlijk wel goed vast.
Omdat de ouders het één ook soms zelf niet weten en twee niet altijd in een kalm brein zitten of voilà. In een stressbrein zitten, om dat ook goed te kunnen uitleggen. Misschien voor een stuk wel, ja. Maar niet altijd.
Ik denk dat inderdaad ouders soms mee in die rollercoaster zitten en het ook niet weten hoe dat die er gaat uitzien. Dus het is absoluut niet verwijtend bedoeld naar ouders toe. Maar ik denk ja, ook vooral dat ouders soms mee in een mond vol tanden staan wanneer dat kinderen met bepaalde vragen komen. En bovendien, de vragen waar dat kinderen mee zitten, worden ook niet altijd gesteld. Soms vinden ze zelf de woorden niet om ze te stellen. Soms beseffen ze niet eens dat ze met die vragen zitten, maar hebben ze een heel ambetant gevoel in hun buik en beginnen ze zich heel lastig te gedragen en leggen ze zelf de link niet met misschien dat ik mij zo lastig gedraag, is dat omdat ik mij afvraag waarom dat mama A zegt en papa B zegt, en hebben ze ook daar een beetje hulp in nodig. Dus ik denk, als kinderen al de vragen stellen, dan zitten we al ver. Hè? Er zijn ook veel kinderen die de vragen niet stellen. Maar bon, als ze stellen, dan staat het daar ook. Hè. Als ouder, hoe moet ik hier nu op antwoorden? Op een manier dat ik niet mijn eigen emoties daarin leg of mijn eigen mening daarin leg. En daar zitten toch ook heel veel ouders zo aan vast.
Mee struggelen en inderdaad terecht ook. En ik moet wel zeggen, in de praktijk zijn echt ouders, merendeel, echt bewust van, ik ben niet neutraal, ik besef dat ook en ik wil die gerust een platform geven. En merendeel hier toch van de bemiddelingen staan daar echt wel voor open om dat gesprek te doen met de bemiddelaar. Dus als dat hier in de praktijk is, is dat met mij. En ja, ik zeg altijd, dat zijn ogenschijnlijk die vragen voor die jongeren of die kinderen, die lijken, ik weet niet wat, maar eigenlijk is dat niet zo. Maar zij denken dat dat zwaar is voor hun ouders of een extra last is om te dragen. En dan zijn dat eigenlijk gesprekken of ontmoetingen, noem ik dat eigenlijk eerder, om die te leren kennen en om die beschermd te betrekken. Ja. Zonder dat ik voel, oei, ik ben hier, wat ik helemaal niet ben, een therapeut aan het spelen. Want dat gaat voor mij niet verder van, ik moet hier echt aan therapie doen, wat ik helemaal niet kan. En dat voor mij echt vrij duidelijk is of zo. Ja. Klinkt dat herkenbaar?
Ja. Ik denk, want als je vraagt wie moet psycho-educatie geven, dan denk ik iedereen, maar wel iedereen vanuit zijn rol. En ik denk dat de psycho-educatie die een kinderpsycholoog geeft anders zal zijn dan de psycho-educatie die een familierechter geeft op het moment dat je een gesprek rond het hoorrecht hebt. Of anders zal zijn dat de psycho-educatie die een leerkracht geeft. Maar ik denk wel dat we het allemaal moeten doen. En ik schrik er nog altijd van. Ik zie natuurlijk heel vaak situaties waar het heel erg moeilijk loopt. Hè. Wij zitten zo aan het einde van de lijn. Hè. Dat is een beetje raar om te zeggen. Maar wij zien de meest ingewikkelde en geëscaleerde situaties. En dan merk ik nog altijd, als ik aan ouders of aan kinderen en jongeren de basis uitleg, hoe vaak dat zij zeggen, er heeft eigenlijk nog nooit iemand mij dat op deze manier uitgelegd. En dan denk ik, hoe kan dat? Hoe kan dat? Er zijn dat, Gelen hebt ondertussen al zoveel dingen gepasseerd en toch heeft er nog niemand de woorden gevonden om jullie uit te leggen wat dat normaal is en hoe dat komt dat jij je hier nu gedraagt. En dus vandaar een oproep voor veel psycho-educatie op een eenvoudige manier.
Ik vind dat zo belangrijk. Ja. Dat is zo een groot onderdeel, zal ik maar zeggen, alvorens naar een ouderschapsplan te kijken of beslissingen te maken en zo verder, omdat er dan een soort van meer rust komt bij die mensen. Ja. Dat zie ik dan zelf wel. En ik voel ook wel, als het echt toch te moeilijk ligt, of als ik voel van, goh, hier zal ik mijn neutrale positie verliezen, niet uit mezelf, maar eigenlijk dat ik voel dat kan misschien voor een ouder eigenlijk moeilijk binnenkomen, dan hebben we dat in het verleden wel al een keer gedaan. Van, is dat ik zeg van, ik denk dat het misschien beter is dat er eigenlijk
iemand die dat
eigenlijk komt, een deskundige hier eigenlijk in de bemiddeling komt om die uitleg te geven. Iets meer verdiepend kan dat ook wel zijn.
Maar dat is wel heel mooi. Hè? Als jij bijvoorbeeld als bemiddelaar een traject aan het doen bent met twee ouders, dan snap ik dat bepaalde psycho-educatie geven soms door een van beide ouders ervaren kan worden als niet meer neutraal. Hè? Als je zegt van wij weten bijvoorbeeld uit onderzoek dit of dit. En dat is nu toevallig het standpunt dat één van beide ouders heeft, dan kan dat voor die een andere ouder echt aanvullen, ja, dat is niet neutraal. Ja. En in die situaties kan het helpend zijn om effectief met z'n drieën dan er eens even iemand bij te halen die gewoon kan vertellen van kijk, ik ken jullie niet, ik ken jullie situatie niet, ik wil jullie gewoon wat algemene uitleg geven en nadien kunt jij als bemiddelaar dan met deze mensen terug verder gaan zoeken van hoe gaan we dat hier nu toepassen op onze situatie. En we hebben dat inderdaad een paar keer gedaan en wel met mooie resultaten.
Ja, en dat is meestal bij de echte jongere kinderen. Hè? Babytjes tot jongere kinderen op een of andere manier. Mogelijk omdat ik zelf dan geen lijn kan trekken met die hele jonge kindjes of babytjes, zal ik maar zeggen, wat betreft ontmoetingen. En dat we eigenlijk de stem van dat kind op die manier er ook inbrengen en de psycho-educatie kunnen geven.
Ja, want wat dat we wel voelen, en dat is iets wat we toch wel ook met deze podcast wel willen uitdragen, is... Ouders willen het goed doen. Hè. Ze willen het goed doen. Ze zijn heel erg overspoeld. Ze willen het goed doen voor die kinderen. Ze zitten met een enorme bezorgdheid van... Oké, wij zitten nu in deze situatie, maar wat gaat dat met ons kinderen doen? En ze zijn zeer emotioneel. Dus dat wil zeggen dat ze ook niet altijd toegang hebben tot alle facetten van hun kalm brein, hè, om over alles goed na te denken. En ik denk dat we ouders daar ook gewoon heel hard kunnen helpen door dan zelf een keer wat uitleg te geven over een aantal zaken. En door hen woorden en inspiratie te geven om dat te gaan doen. Ik weet, want je zegt dan kleinere kinderen, dat gaat dan eigenlijk over zo het binnenbrengen van basisdingen rond ontwikkelingspsychologie, rond hechting. Maar ik denk ook zo aan de werking van je brein. Hè. Hoe komt dat heel je lijf reageert op het moment dat je nog samen in een ruimte moet zijn, terwijl dat je eigenlijk voelt, heel de maatschappij verwacht van mij dat ik dat kan en bij ons lukt dat niet. Hoe komt dat? En pas als je begrijpt hoe dat komt, zijn er ook dingen die je kunt leren om het stilletjes aan wel terug te kunnen, of niet. Hè? En dan is iemand die vertelt wat dat we weten uit onderzoek, dat voor kinderen belangrijk is, kan daarin heel geruststellend zijn. Of kan u in actie zitten om een aantal dingen te moeten opnemen of te moeten verwerken die je nog te verwerken hebt. Maar psycho-educatie is naar mijn gevoel iets dat op een niet veroordelende manier mensen wel wat houvast kan geven.
Ja, dat is voor mij, dat zit in een van de eerste gesprekken altijd. Dat is zo belangrijk en dan al dan niet een lijn trekken.
Er zijn wel ook wat valkuilen, denk ik. Hè? Okay. En dat hebben we zelf ook gemerkt. We hebben ook een ouderaanbod, een groepsouderaanbod. Wat ik in mijn opleidingen ook altijd heel erg gehoord heb, is dat uw psycho-educatie afgestemd moet zijn op het verhaal van de mensen zelf. En wat bedoel ik daarmee? Als jij als gescheiden ouder ergens naartoe gaat waar dat je eigenlijk 5 sessies psycho-educatie krijgt, maar jij zit heel hard in de stress en je kunt dat nog niet linken met je eigen situatie, dan komt dat ook niet binnen. En dan zijn we ook heel de tijd aan het denken, dat is allemaal wel interessant en ik weet dat eigenlijk wel allemaal, maar dat is voor mij niet van toepassing op mezelf. Dat is vooral van toepassing op de andere ouderen bijvoorbeeld. Hè. En dat zien we soms ook in die groepen, hè, dat ouders 4 sessies moeten volgen waar dat ze moeten gaan luisteren en ze gaan daar dan inderdaad zitten luisteren, maar ze voelen niet dat dat afgestemd is op hun eigen situatie. Psycho-educatie is iets dat werkt wanneer je het afstemt op het gevoel waar een ouder mee zit. En dat is natuurlijk een hele moeilijke, want dat is niet evident. Je zou kunnen zeggen, elke sessie begint met 4 lessen psycho-educatie. Les 1 over dat, les 2 over dat, les 3 over dat. Maar dan kan het zijn dat na 4 lessen die ouders zeggen, vindt dat nu eigenlijk wel heel interessant wat je mij allemaal verteld heeft, maar het is niet van toepassing op mij. Terwijl dat jij denkt, maar jawel... Allee, dan eigenlijk wel. Je wint tijd wanneer dat je psycho-educatie kunt invoegen in een persoonlijk proces.
Dus als timing is eigenlijk ook wel belangrijk. Ja. En dat is dan, ondervind ik ook wel bij in bemiddelingen natuurlijk. Ja. Ik zit daar met 2 ouders.
Absoluut.
Wat maakt dat die niet op hetzelfde spoor zitten of op hetzelfde tempo in hun rollercoaster of in hun rouwproces en zo verder. Dus dat ik voel, oké, de ene gaat daarmee aan de slag gaan bij wijze van spreken en kan daar zich in vinden of heeft daar inzichten over gekregen.
Ja.
En een andere is daar misschien nog niet.
Ja, maar hoe mooi zou het kunnen zijn als jij dat dan merkt, dat je dan de psycho-educatie over de tijdslijnen geeft. Ja. Dat je zegt van, goh, hoe dat jullie nu reageren, denk ik dat jullie eigenlijk op een ander punt zitten. Mag ik jullie daar iets over uitleggen?
En ook dat is niet abnormaal.
En ook dat is niet abnormaal. En dan uw psychoeducatie. Ja. Dus allee, een van de grote valkuilen voor mij is dat we te veel les gaan geven.
Ja, okay.
En dat we te weinig gaan afstemmen op de concrete situaties. En een andere valkuil is dat soms een overvloed aan psychoeducatie ouders ook heel onzeker kan maken. Ik herinner mij nog als ik heel lang geleden zwanger was van mijn eerste kindje, dat je zo alle boeken begint te lezen over wat dat u te wachten staat en dat je u daar alleen maar onzekerder over voelt. En dat is ook iets wat we moeten proberen te vermijden. Dat ouderschap te veel vanuit ons hoofd gaat gebeuren. En dat je te veel probeert te doen wat dat er in de boekjes staat, omdat je je les goed geleerd hebt, maar dat je het eigenlijk weinig voelt.
Als
en dat is ook een valkuil.
En met die mensen mee verbinden of voelen, ja. Eigenlijk.
Ja.
En maar oppoppen wat het eventueel wel zou kunnen zijn, zonder daar een oordeel of een mening, ja. Of een advies eigenlijk in te brengen.
En altijd checken, hè. Checken, herkent je dit? Is dat iets dat je, waar dat je jezelf of de andere ouder of je kind in herkent? En indien ja, wat herkent je? En indien nee, oei, wat zou dat maken dat dit voor je zo anders voelt? Ik denk dat dat ook een hele belangrijke, ja. Is. Omdat je toch ook wel heel vaak merkt dat mensen anders te veel vanuit hun hoofd gaan reageren. Ik had 2 weken geleden nog een gesprek en dat was een mama en die had alles gelezen wat er te lezen valt over parallel solo-ouderschap. Ze had ook heel veel cursussen gevolgd daarover. En ze kwam binnen en ze begon eigenlijk mij de theorie te vertellen. En heel mooi, want ze had zich echt heel goed ingelezen. Maar je voelde, het was zo de link met hoofd en buik was zo wat verdwenen. Zo, het was bijna een mama die een les opzij. En niet meer een mama die vanuit haar gevoel zei van wat betekent dat hier nu allemaal van mij. En dat is nog een valkuil. Als we mensen te veel gaan overladen met psychoeducatie, nu spreek ik een beetje tegen onze eigen winkel, merk ik. Hè? Maar het is ook een verhaal van afstand.
Ja, ja, maar dat voel ik ook wel. Dat authentieke is superbelangrijk, zowel bij ouders als nog meer zeker hè, bij kinderen en jongeren. Daar heb ik nooit, bij wijze van spreken, iets voorbereid. Ik zie wel wat er gebeurt, ja. waar dat het kind of jongere zelf mee zit. Maar dat voel ik echt wel heel hard, dat je daar straks zei, die transparantie, allee, die nood aan informatie.
Ja.
Soms kan het alleen maar dat zijn,
ja.
Dat we echt voelen van, kijk, als bemiddelaar of als vertrouwenspersoon, hè,
ja.
Probeer daar eigenlijk wel wat... een platform te bieden aan die kinderen zonder dat de slinger helemaal verder gaat van zij zijn hier om beslissingen te nemen, hoe dat gaat, helemaal niet.
Ja.
Ik voel echt wel, als ik als bemiddelaar 1-2 gesprekken doe met die kinderen of jongeren, dat volstaat meestal,
ja.
Voor de meeste.
Ja. Ja.
En dan hoeven die geen therapie te hebben. Dus nee. Ik denk echt wel dat ja, ja, ook wel bij mensen en bij de ouders binnenkomt van ik ben u dankbaar dat jij dat stukje op jou,
ja,
neemt en,
ja,
dat die bij jou terecht kan. Wat ook de timing is. We hadden,
ja,
straks even over de timing. Dat hoeft niet direct het eerste gesprek nadat ik die ouders heb gezien. Maar dat kan na,
mm-hmm,
een tijdje zijn wanneer dat kind of die jongere daar nood aan heeft. Dus voor mij is dat ook niet altijd... het moet op dat moment gebeuren.
Het zijn, we hebben met mensen te maken. Het,
voilà,
zijn geen protocollen. Hè. En ik denk dat we ook moeten zorgen dat psychoeducatie ook niet vervalt in zo de protocollen. Waarin dat je bijvoorbeeld, voordat je hulp kunt krijgen, eerst een cursus van 10 sessies moet volgen of zo. Ja, daar hou ik mij eigenlijk ook graag van weg. Neem niet weg het belang, hè. Als jij op school zit en er is een leerkracht die je even woorden kan geven over een aantal zaken. Of er is een huisarts die kan zeggen, ja, maar die een buikpijn kan eigenlijk ook daarmee te maken hebben. Of een advocaat kan u zeer duidelijk een kader geven van dit kunnen we en dit kunnen we niet. En dit staat in de wet en dit staat niet in de wet. En dit is ook uw verantwoordelijkheid en uw plicht. Eigenlijk is dat allemaal psychoeducatie.
Ja.
Dus ik denk,
ja,
maar ook, komde jij bij uw zus terecht... en je begint je verhaal te vertellen over hoe dat de kinderen reageren en je hebt in je netwerk iemand die je kan zeggen van goh, ja, misschien heeft het ook meer daar en daar mee te maken, dat is ook psychoeducatie. Dus ik denk, het is een heel groot woord voor gewoon, ja, erkennen en een beetje zicht hebben op je zit op die rollercoaster, maar hoe ziet hem eruit en wat kun je ervan verwachten?
Ja, dus eigenlijk, allee, dat is wel een mooie eindconclusie over die psycho-educatie. Hè. En dan zeker allee, ten aanzien van jongeren, de ouders en zo verder. En eigenlijk, daarover gesproken, over jongeren en kinderen en die gesprekken daar rond, is er toch ook wel een nieuwtje. Hè? Je bent daar verder mee aan de slag gegaan.
Ja.
Met, op basis van kindgesprekken en dergelijke, ja, is er eigenlijk nog wel een idee
ontstaan
bij jou om toch opnieuw, mag ik zeggen,
ja,
een tweede boek
te schrijven. In de pen te kruipen. Ja. Ja. Ja.
Vertel daar een keer
iets
over.
Het oorspronkelijke idee is niet bij mij ontstaan. Het is de vraag van de uitgeverij geweest, okay, in eerste instantie. En in eerste instantie dacht ik, oh nee, een andere ligt er nog maar amper. Ik ben amper bekomen van de tijd die dat gevraagd heeft, nog niet. Maar ergens ook een gevoel van, misschien toch wel. Hè? Dus dat was zo wat dubbel. Sinds het vorige boek toch ook weer wat dingen bijgeleerd. Hè? Want dat gebeurt dan. Hè? En wat dingen gemerkt. En een van de dingen die ik heel erg gemerkt heb is, en dat is wat we daar juist ook al gezegd hebben, is dat heel veel kinderen en jongeren misschien niet echt therapie nodig hebben of niet echt hulpverlening nodig hebben, maar wel een uitleg. Woorden, erkenning, voorspelbaarheid, een kader, antwoorden op hun vragen. En dat is ook iets wat we weten. We weten eigenlijk ook vanuit onderzoek, professor Sulter bijvoorbeeld, is iemand die daar heel veel werk rond gedaan heeft, die zegt van wanneer dat er signaalgedrag is bij kinderen, wanneer dat er moeilijk gedrag is bij kinderen, kan dat verschillende oorzaken hebben. En een van de grote clusters, hè, er zijn er drie, maar een van de grote clusters is, het kind voelt zich onveilig omdat ze eigenlijk niet weten wat staat mij te wachten. Omdat ze met heel veel vragen zitten en daar niet de plek hebben om hun vragen te stellen, of omdat ze antwoorden krijgen op hun vragen die eigenlijk niet afgestemd zijn, niet afgestemd op hun ontwikkeling, of dat de antwoorden die ze krijgen hen nog meer in de war brengen, hè. Bijvoorbeeld, mama, waarom zijn jullie uit elkaar? Mama zegt A, papa zegt B, en ik weet eigenlijk niet, ja, maar ja, wie liegt er nu en wie moet ik nu geloven? En dat brengt mij in de war en ik weet niet wat ik daarmee moet doen. En vanuit heel die overtuiging is het nieuwe boek ontstaan.
En dus daar zit een stukje belang van psycho-educatie dan ook in?
Goh, ik denk dat een boek altijd psycho-educatie is. Hè. Ik denk als je een boek schrijft, is dat altijd een beetje om een verhaal de wereld in te sturen, of taal of woorden de wereld in te sturen, waardoor dat er meer begrip of erkenning komt voor waar dat kinderen en jongeren in zitten wanneer de ouders gescheiden zijn. Maar ook om taal te geven aan de mensen die moeten spreken met kinderen en jongeren, om taal te geven aan de mensen die moeten spreken met ouders. Dat is eigenlijk altijd een beetje de bedoeling van een boek.
En hoe heet je boek?
Het boek noemt het boek waarvan je wilde dat je gescheiden ouders het hadden gelezen.
Ah ja, oké. Okay. Ja. En wie is dan de doelgroep?
De doelgroep is eigenlijk in eerste instantie kinderen en jongeren zelf. Hè. We hebben het eigenlijk in eerste instantie geschreven vanuit het idee jongeren zelf. Maar dat was ook een beetje een twijfel. Omdat we dachten van, goh, jongeren zelf lezen die eigenlijk nog wel boeken. Maar in tweede instantie, en misschien nog net iets meer, is het boek geschreven voor ouders, voor hulpverleners, voor iedereen. Iedereen die zegt, ik heb iemand in mijn omgeving die gescheiden ouders heeft en ik heb daar een bepaalde rol in te spelen. En die zitten misschien met vragen en ik wil die eigenlijk wat antwoorden geven. Ja. Dat is eigenlijk de bedoeling.
Okay.
En het is ook een vraag- en antwoordenboek.
Ah ja, wat bedoel je daarmee?
Het is geen doorlopend verhaal. Het boek is echt opgebouwd rond een aantal thema's en elk thema start met een concrete vraag. Een vraag over, wat moet ik verwachten? Een vraag over, mag ik? Wat mag ik? Wat mag ik niet? Een vraag over, ik wil niet meer bij die ouder gaan. Mag dat? Een vraag over, ik moet naar de rechter. Hoe gaat dat eruit zien? Een vraag over ouderlijk gezag. Maar ook een vraag over waarom reageren mijn ouders zo? Waarom gedragen mijn ouders zich zo? Is het normaal dat ik mij zo voel?
Amai, dat is echt dat is heel praktisch.
Heel praktisch.
Ja. Ah, ja, want dan wou ik nog eens vragen, van, wat is het verschil met het eerste boek dan? Of?
Ja, ik denk dat het grote verschil met het eerste boek is... het eerste boek was gericht op ouders en de verwerking en het proces van ouders. Het tweede boek is heel erg gericht op de focus op de kinderen en de jongeren en het proces en de verwerking van de kinderen en de jongeren. Dus het tweede boek vertrekt echt vanuit concrete vragen en situaties van de jongeren.
Ah ja, oké. Okay. Dus dat is het verschil tussen het eerste en het tweede. Het gaat natuurlijk...
Ik denk dat het een mooie aanvulling kan zijn, maar bon, dat is natuurlijk ook wel een beetje mijn verhaal. Ja. Ik denk dat het een mooie aanvulling kan zijn en mijn hoop... is eigenlijk vooral dat zo... weet je dat zo'n boek is dat op de salontafel ligt... of ergens in een boekenkast ligt... en dat op het moment dat een kind mijn vraag ziet... of een jongere mijn vraag ziet... want je hebt natuurlijk toch wel wat kunnen lezen... dus ik denk zo plus 12... maar zelf kleinere kinderen die mijn vraag zitten... en ze stellen die vraag aan hun grootouders... aan een leerkracht, aan mama, aan papa... dat die weten... ik ga eens even het boek pakken... en misschien gaat dit mij inspireren om het gesprek met kinderen... en
jongeren terug aan te gaan. Het is heel fijn dat dat zo... ook genormaliseerd wordt, erkenbaar is, en geen taboe meer over is, en dat we kunnen zien wie kan het gebruiken op welk moment.
Ja, omdat we toch ook wel heel vaak merken is dat ouders een beetje in een verlamming komen en niet meer durven spreken met kinderen en jongeren, net omdat ze het zo goed willen doen. Dus een kind stelt een vraag en een ouders geraakt wat geblokkeerd. Wat moet ik hierop antwoorden? Wat mag ik hierop antwoorden? Ga mijn antwoord hier niet te overladen zijn met mijn emoties? En dan wil ik eigenlijk die ouders ook gewoon zo wat inspireren of zo. Van, weet je, kijk eens in het boek naar de vragen. Zoek eens wat taal, pas de taal aan jezelf. En ga in gesprek met kinderen en jongeren.
Ja, dat is wel mooi dat je dat ook te bereiken eigenlijk.
Ja.
Om dat echt zo die verbinding toch te houden en het onderwerp niet te begraven, maar... alleen naar boven te halen wanneer dat er iemand nood aan heeft.
Ja, weet je, kinderen en jongeren zitten met die vragen, maar wij weten niet altijd de antwoorden. En als we daar dan ouders wat kunnen in inspireren, denk ik dat het heel belangrijk is. En weet je, kinderen hebben niet altijd heel veel andere mensen nodig als ze hun vragen kunnen stellen aan oma, aan tante, aan leerkracht, aan hun ouders zelf. Denk ik dat we eigenlijk al heel veel kunnen opvangen.
En ben je dan zelf ook in gesprek gegaan met jongeren of kinderen die hebben meegewerkt?
Ja, dus de vragen zijn in eerste instantie aangeleverd vanuit de organisatie KANS. Dat is wel een organisatie die belangrijk is om ook even in de kijker te zetten. Dat is een organisatie die eigenlijk kinderen en jongeren wilt ondersteunen op een heel laagdrempelige manier. Ze hebben een buddywerking. Het is eigenlijk een beetje de Vlaamse versie van wat dat in Nederland al een tijdje bestaat onder Villa Pinedo. Dus ik heb eigenlijk heel veel vragen via hen gekregen. Ik heb ook wel wat getuigenissen van hen gekregen. En voor de rest komen de vragen eigenlijk door er met collega's in de praktijk over te spreken. Door eigen ouders die in de praktijk zeggen van... wil je weten wat ze mij nu hebben gevraagd? En door wat ik zelf denk waar de kinderen en jongeren mee zitten. Het is een beetje een bonte mix, maar het is echt een vraag en antwoord.
Ah ja, maar wel interessant dat op die manier vorm heeft gekregen eigenlijk.
Ja, ik ben er eigenlijk wel heel blij mee.
En wanneer kunnen we het kopen?
Vanaf, het kan nu al gepre-orderd worden, dus het kan eigenlijk nu al via de website, via mijn website of via de Ouderschap na Scheiding Academie al gepre-orderd worden, maar het zou in de boekhandel liggen rond 20 augustus. Dus bijna.
Ja. En eigenlijk hebben we toch nog iets extra, zou ik zeggen. Of dat durven we stellen voor de mensen en voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn. In het boek zouden we zeggen, kijk, we vinden het zelf altijd heel interessant om een review te krijgen. Dat kan via mail, maar dat kan eigenlijk ook via social media. Niet alleen over deze podcast, maar ook over alle andere afleveringen die er al geweest zijn. Of andere weetjes of vragen en zo verder. Stuur maar naar ons. En dan zouden we zeggen, laat ons zeggen, de eerste 20 die reageren, daar verloten we er dan 3 uit. En kunnen we dan een boek weggeven.
We dachten, laten we ons een beetje een win-win van maken. Wij zijn soms op zoek naar wat reviews over de podcast. Hè. Wat doet deze podcast met de luisteraars? Wat hebben ze eraan? Vinden ze hem goed? Zijn er nog dingen waar dat ze mee zitten? We hebben iets van hen nodig. We zijn daar ook gewoon heel benieuwd naar. Dus we dachten, we geven ook iets weg.
Voilà.
Dus voilà, we gaan 3 boeken... verloten tussen, ja, laat ons zeggen, de eerste 20 mensen die ons iets laten weten over hoe dat ze Jonas ervaren.
Voilà.
Een cadeautje van ons voor onze luisteraars. Ja.
Oké, voilà, dat doen we dan zo. En dan laten wij onze luisteraars wel iets weten. Hopelijk krijgen wij voldoende reviews. Dat is altijd interessant. En dan horen we elkaar bij de volgende aflevering.
Ja, dat is goed. Oké.